Wat denk jij bij het woord huppelen? In aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht ga ik op zoek naar de voordelen van huppelen op je hersenen.
Hoorde jij dat we synchroon aan het huppelen waren?
Ja, gaat... Als je met iemand in hetzelfde ritme samen wandelt of huppelt, komt het stofje oxytocine vrij.
Ben jij nieuwsgierig wat huppelen voor je hersenen doet? Luister dan aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht.
Dit is de AD Nieuws Update met Manuel Venderbos.
Gaat Delano G. opnieuw gebruik maken van zijn zwijgrecht? De verdachte op de moord op Peter R. de Vries staat vandaag weer voor de rechter in Amsterdam. Misdaadverslaggever Jelle Tieleman volgt de zaak als vanzelfsprekend. Jelle, is de kans groot dat Delano G. wel gaat praten vandaag?
Nee, die kans lijkt mij eigenlijk niet zo heel erg groot. Hij heeft tijdens de eerste zitting eigenlijk het zwijgen toegedaan. En als ik het goed begrijp... Gaat hij ook bij de verhoren met de recherche zijn kaken op elkaar houden. Dus de kans dat hij er vandaag opeens van zaken gaat geven, die is niet zo heel erg groot.
Tijdens de vorige zitting stelde justitie veel bewijs te hebben dat Delano G. en zijn Poolse handlanger Camille E. de misdaadjournalist hebben vermoord. Wat weten we tot nu toe?
Dat deze twee verdachten heel snel zijn aangehouden binnen het uur na dat Peter R. de Vries werd neergeschoten in het centrum van Amsterdam, zijn zij op de A4 aangehouden. En daar werd eigenlijk meteen ook een bak aan bewijs gevonden. In de achterbak van de auto lag een uur met DNA van beide verdachten. Er werd een omgebouwd alarmpistool gevonden. Dat omgebouwde alarmpistool is de Vries dood te schieten. En er is in die auto ook brandstof aangetroffen waarmee zeg maar de vluchtauto in brand gestoken zou worden. Daarnaast zijn er nog allerlei camerabeelden waaruit zou blijken dat een van de allerlei voorverkenningen heeft gedaan. Dus als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan is er eigenlijk overweldigend bewijs dat de twee personen van deze hebben gepakt.
Ja, dan is er nog een tipgever. Volgens die tipgever stond Delano G. zelf ook op een dode lijst. Hoe aannemelijk is dat?
Ja, dat is moeilijk om te zeggen. Dat is een tip die het Parool schreef daar afgelopen weekend over. Die bij de geheime inlichting is binnengekomen nadat hij was aangehouden. Dus zo goed hoe je dat moet inschatten. Is dat iemand geweest, die tipgever, die misschien deze Delano toch heeft willen helpen? Vrij te pleiten is niet het goede woord, maar aan te geven dat hij zelf ook onder enorme druk stond. Ja, of hebben we hier te maken met iemand uit eigen wil zich heeft aangeboden om zo'n moord te plegen? Ja, dat blijft heel moeilijk om daarachter te komen.
Justitie verdenkt de mannen van moord in vereniging. Wat houdt dat precies in?
Nou ja, dat betekent in dit geval dat zij beiden erbij betrokken zijn. En dat ze ook in onderlinge samenwerking daartoe zijn gekomen. Dus ieder had daarbij echt duidelijk zijn eigen rol. Camille zou volgens de justitie degene zijn geweest die de voorverkenning heeft gedaan, verstuurd. En waarbij Delano G. degene is geweest die daadwerkelijk de trekker heeft juridische om dat zo te noemen.
En dat terwijl die Camille E. zegt dat hij zegt van ja, ik bestuur alleen maar het busje en ik wist niet eens wat er gebeurde.
Ja, dat is want hij vorige zitting wel uitgebreid de tijd genomen om ook zijn verhaal te doen. Hij zegt, ik heb er eigenlijk helemaal niks mee te maken. Ik wist helemaal niet dat dit zou gaan gebeuren. Nou, er zou nu nieuw onderzoek gedaan zijn waaruit blijkt dat hij vaker voorverkenning heeft gedaan. Nou, daar gaan we, als het goed is, over horen. En gaan we ook horen wat die verklaringen die hij daarover heeft, wat die waard zijn.
Ja, als ze dus wel hebben samengewerkt, wat voor straf kunnen ze daar dan voor krijgen?
Nou ja, dan moet je toch een hele hoge gevangenis. En als je het even vergelijkt, de man die heeft toegegeven, de broer van de kroon, de moord, die is uiteindelijk tot 8 jaar veroordeeld. Onlangs is 30 jaar gelegd aan de twee mannen die volgens de rechtbank Dirk Wiersum hebben vermoord, waarbij levenslang was geëist door justitie. Daar loopt nu hoge beroep. Je moet aan zulke zeer hoge celstraffen gaan denken.
Ja, en hoe gaat het hierna verder?
Nou, eigenlijk is het onderzoek zo'n beetje volledig afgerond. Wat betekent dat vandaag ook zal gaan om En eigenlijk zal justitie denk ik vandaag bekendmaken wat haar betreft de inhoudelijke behandeling van deze rechtszaak relatief snel kan gaan plaatsvinden. En ik denk dat in het voorjaar, begin van de zomer, al een inhoudelijke behandeling kan hebben.
Misdaadverslaggever Jelle Tieleman, dankjewel voor je uitleg. In vis- en zeegroenten uit het oostelijk deel van de Westerschelde zit zoveel PFAS dat je het beter niet kunt eten. PFAS zijn chemische stoffen die door de mens gemaakt zijn. Dat stelt professor Jacob de Boer na onderzoek van onder meer de Vrije Universiteit van Amsterdam en PZC. Jacob de Boer is professor milieuchemie en toxicologie aan de VU. Voor het onderzoek zijn vissen gevangen die ruim 800 keer meer PFAS bevatten dan volgens de risiconorm is toegestaan. Hoe gevaarlijk is dit nou eigenlijk?
Ja, kijk, PFAS, dat zijn hele vervelende stoffen. Hè. Ze breken niet af, dat is heel vervelend. Ze zorgen voor een grote kans dat je immuunsysteem veel minder sterk wordt. En die normen zijn er natuurlijk niet voor niets. Die normen zijn de laatste jaren wel sterk omlaag gegaan op advies van het Europese Voedselveiligheidsautoriteit. Maar het betekent, kijk, het zit niet een beetje boven de norm. Het zit er echt heel, heel veel boven. Dus dat ja, betekent naar mijn idee een indicatie dat we daar beter geen vis uit de Schelde kunnen eten. Nee. En in mindere mate, maar toch ook nog heel veel geldt dat ook voor die zeegroenten.
En als ik het wel eet, wat dan?
Nou ja, dan heb je dus, krijg je een grotere kans dat je immuunsysteem als het ware verzwakt. Hè? Dat zijn daarop is die norm gesteld. Dus dat is het punt. Nou is dit eerst indicatief onderzoek. Hè? We hebben een monstertje bot genomen. En gewoon om toch even snel een indicatie te hebben. Wij wisten al lang dat de Westerschelde heel vervuild was. Maar ja, hieruit blijkt eigenlijk dat 20, 30 jaar later, nadat 3M dit spul produceert, dat het gewoon nog steeds heel sterk aanwezig is in de Westerschelde.
Ja, u noemt 3M. Hoe komt die PFAS in de Westerschelde terecht?
Ja, dat zijn lozingen. Hè. Dat is 3M had overigens net als geen moer in Dordrecht jarenlang. En 3M tot bijna de dag van, zeg nou misschien een maand geleden, vergunning. Om dat gewoon PFAS ongezuiverd in de Schelde te lozen in de haven van Antwerpen. Maar dat komt, ja, dat gaat met de Schelde mee naar zee. Dat hecht zich aan het sediment ten dele. Blijft ten dele opgelost in het water. En het gaat in de vis zitten. En dat is dus een proces wat al misschien 30, 40 jaar al loopt.
Ja, en dus niet alleen de vissen, maar ook zeegroenten in de Westerschelde zitten vol schadelijke stoffen. Maar ja, voor die zeegroenten bestaan er weer geen richtlijnen. Waarom niet?
Ja, ik denk omdat dat een hele ja, kleine categorie is. Hè. Dat zijn niet zo gek veel mensen die dat eten. Maar degene die dat doen, moet ik echt aanraden nu om daar toch even van af te zien. Maar goed, je kunt wel gewoon op basis van de gehalte zeggen dat gewoon toch zorgelijk is.
De PFAS-waardes in het oostelijk deel van de Westerschelde zijn al jaren erg hoog. Tot enkele maanden geleden was daar maar weinig aandacht voor. Waarom is er nu wel reden tot zorgen?
Nou ja, er zijn een paar redenen. Ten eerste is dus afgelopen zomer, ook mede door onderzoek wat wij hebben gedaan, gebleken dat ja, die hele omgeving daar van bij Antwerpen, Zwijndrecht, vlakbij 3M ontzettend vervuild was. Zodanig dat mensen ook heel veel en ver boven de normen PFAS in hun bloed hebben. Ja, en toen zijn we nog maar weer eens naar de Westerschelde gaan kijken. Om, ja, je weet dat dat in verbinding staat en dergelijke. En een andere reden is dat die normen dus wel, daar is gewoon beter inzicht in gekomen. En die zijn een jaar of twee geleden echt heel sterk omlaag gegaan. En dus daar heeft het ook wel wat mee te maken. Dus als je hele strenge normen hebt en je hebt een vervuiling die maar ophoopt door de jaren heen, ja, dan krijg je op een gegeven moment dit soort situaties dat iets honderden keren boven de norm zit. Maar ja, die norm is echt door heel veel mensen getoetst. RIVM, de EFSA, dus het Voedselveiligheidsinstituut van de EU. Daar is zo goed naar gekeken dat we daar vanuit moeten gaan. Ja, en dan kom je tot dit soort conclusies.
En is dit probleem nog op te lossen of is het gewoon nooit meer vis en zeegroente eten?
Nou ja, ik vrees dat dat het laatste toch een punt is. Want een mogelijke reële situatie, want je maakt de schelden niet zomaar schoon. De stoffen zijn ontzettend persistent. Dus het is werkelijk, het breekt niet af. Er is geen bacterie geïnteresseerd om de stof af te breken. Het enige is, als je dus wat meer naar open zee gaat, hè, dus het echte westelijke deel richting Vlissingen van de Schelde, dan krijg je wel door verdunning, krijg je dat daar, en daar zou dus wat beter onderzoek naar moeten worden gedaan. Ik begreep ook dat het RIVM dat in het voorjaar gaat doen. Ja, ik verwacht dat het, als je naar, dus zeg maar meer naar de kust gaat, dat de gehalte wel lager zouden zijn. Maar veel beter zal het voorlopig niet worden, nee.
Is het behalve een strop voor de vissen zelf ook een strop voor de vissers?
Nou ja, er is al een aantal jaren eigenlijk geen beroepsvisserij meer op het oostelijk deel van de Westerschelde. Ik denk zelf dat dat mede door verontreiniging zo is, hè, dat er ook niet zo gek veel vis zit. Dus voor beroepsvissers is het niet zo'n punt, want die zijn daar niet.
Sluiten we toch nog een beetje positief af. Professor Jacob de Boer van de VU Amsterdam, dank u wel voor de toelichting. Italië scherpt de coronamaatregelen verder aan. Als je niet kunt aantonen dat je gevaccineerd bent of corona hebt gehad, dan kom je restaurants, bioscopen en stadions niet meer binnen. Angelo van Schaik is onze correspondent in Italië. Italië heeft al vrij strenge coronaregels. Waarom zijn deze aanvullende maatregelen nodig?
Nou, eigenlijk gewoon om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen gevaccineerd worden. De vaccinatiegraad is redelijk hoog. Hè. Boven de 12 is 85% van de mensen gevaccineerd. Maar de Italiaanse regering wil graag dat iedereen zich vaccineert. Omdat toch het aantal besmettingen weer oploopt. En de ziekenhuizen weer langzaam vol beginnen te stromen. Wil men toch mensen zoveel mogelijk pushen om zich wel te vaccineren. Dus dat is de hoofdreden voor het aanscherpen van deze maatregelen van vandaag. Vanaf vandaag zijn er eigenlijk twee coronapassen. Een 3G en een 2G. Met een 3G dus gevaccineerd. Genezen of getest mag je in het openbaar vervoer en naar je werk. En met een 2G, zoals je zegt, mag je dus zonder dat je testen, dat je gaat testen, mag je eigenlijk alleen nog maar naar het restaurant, naar een bioscoop, naar het stadion. Alleen maar als je gevaccineerd bent of genezen bent. Dus de reden is eigenlijk om mensen te vaccineren. Dat is eigenlijk de hoofdreden van deze nieuwe maatregel.
En wat betekent dit nou voor Nederlanders die bijvoorbeeld willen gaan skiën of op vakantie willen naar Italië?
Hetzelfde. Je zult, als je wil gaan skiën in Noord-Italië, in Alto Adige bijvoorbeeld, een van de redenen, een van de gebieden waar de besmettingsgraad heel erg op, de besmetting heel erg oploopt vanwege de lage vaccinatiegraad, dan zal je daar je een coronapas moeten laten zien. En dat betekent dat je alleen maar in een restaurant mag of in een bioscoop mag als je gevaccineerd of genezen bent. Met alleen een test kom je er niet meer. Dus daar moet je wel rekening mee houden als je wil gaan skiën in Italië.
En wat vinden de Italianen van deze maatregelen?
Nou, het overgrote deel van de mensen vindt het eigenlijk wel oké. Okay, er begint hier ook wel een twijfel te ontstaan tussen de mensen die gevaccineerd zijn. Die zeggen, ja, wij hebben onze plicht gedaan om de pandemie af te remmen. Tegen de mensen die maar hardnekkig blijven weigeren dat te doen. Aangezien ook het overgrote deel van de mensen die in ziekenhuizen en op de IC's beland, ook mensen zijn die niet gevaccineerd zijn, zeggen de meeste Italianen, ja, luister eens, jullie moeten ook jullie steentje bijdragen aan het beëindigen van deze pandemie. Dus die mensen zijn het wel mee eens. Ja, en aan de andere kant natuurlijk de mensen die niet gevaccineerd zijn, ja, die zijn het daar niet mee eens. Maar je ziet wel een beweging van mensen die zich steeds meer laten vaccineren. De afgelopen week is het aantal eerste prikken met ruim 40% toegenomen. En er zijn natuurlijk de mensen die elke week blijven demonstreren. Zo in alle grote steden van Italië, bijvoorbeeld Milaan, nu al bijna 20 weken. Elke zaterdag wordt er gedemonstreerd tegen de vaccinatie, tegen de Green Pass, zoals die hier heet. En mensen die op allerlei manieren aan de Green Pass proberen te komen, of via fraude op het internet. Of mensen die, zoals vorige week, de tandarts in Biella in het noorden van Italië, die met een soort siliconen harnas naar de vaccinatiecentrum was gegaan om te hopen dat de verpleegkundige ter plekke het niet zou merken dat hij een plastic arm had en dan vervolgens die prik daarin te laten zetten. Maar ja, hij werd wel gesnapt en wordt nu aangeklaagd wegens misleiding en fraude.
Ja, nou, plastic arm of niet, het is al duidelijk dat het niet bij deze maatregelen blijft. Vanaf 15 december worden de regels opnieuw aangescherpt. Wat gaat er dan gebeuren?
Nou, niet echt aangescherpt. Het aantal mensen waarvoor nu een vaccinatieplicht geldt, hè, dus dat zijn bijvoorbeeld mensen in de gezondheidszorg en mensen in de ouderenzorg, die categorieën worden uitgebreid. Vanaf 15 december zijn ook politieagenten, onder andere militairen, verplicht zich te vaccineren. En voor de mensen in de gezondheidszorg en in de bejaardenzorg geldt dat die verplichting ook geldt voor een derde prik, voor een boosterprik. Dus als jij wil blijven werken in een ziekenhuis of in een bejaardenhuis of als politieagent of als militair, zul je vanaf 15 december 3 prikken moeten hebben gehad, of in ieder geval je afspraak hebben gemaakt voor die derde prik. En dat is wat er vanaf 15 december gaat gebeuren. Een uitbreiding van de vaccinatieplicht voor een aantal categorieën in het werkveld.
Ja, daarover gesproken. Steeds meer Europese landen voeren een algehele vaccinatieplicht in. Overweegt Italië dat ook te doen?
Daar wordt over gesproken. Maar vooralsnog is daar geen politieke meerderheid voor. En volgens het ministerie van Gezondheidszorg ook nog geen aanleiding toe, omdat de cijfers nog redelijk gunstig zijn. Gisteren waren er 15.000 nieuwe gevallen in Italië. Dus dat valt alleszins mee. Maar als die cijfers, die besmettingen erg op gaan lopen, dan kan er gesproken worden over een vaccinatieplicht. Maar vooralsnog is dat nog niet aan de orde.
Italië-correspondent Angelo van Schaik, dankjewel voor je toelichting.
Loop jij rond met het gouden business-idee?
Of het nu een winkel is, een app of een product waarmee je de wereld wil veroveren?
Dan is Droomstart de kans voor jou.
De ondernemer helpt je jouw droom om te zetten in actie.
Ga nu naar droomstart.nl en meld je aan. Wat denk jij bij het woord huppelen? In aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht ga ik op zoek naar de voordelen van huppelen op je hersenen.
Hoorde jij dat we synchroon aan het huppelen waren?
Ja, dat gaat. Als je met iemand in hetzelfde ritme samen wandelt of huppelt, komt het stofje oxytocine vrij.
Ben jij nieuwsgierig wat huppelen voor je hersenen doet? Luister dan aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht.